Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het was weer smullen geblazen. Niet voor het eerst dit seizoen walste Feyenoord een tegenstander compleet plat. En ditmaal moest Sparta er in een totaal eenzijdige stadsderby aan geloven. De Arne Slotmachine was behoorlijk op stoom en na het weekend, zeker ook met de crisis in Eindhoven en de morele ineenstorting in Amsterdam, wordt er weer rekening gehouden met Feyenoord. We hebben in deze podcast al vaak gesproken over de gedaantewisseling van Feyenoord dit seizoen en de rol van Slot daarin. Over de spelers die verbazen en opvallen, zoals Sinisterra en Trauner, is het heel vaak gegaan. Maar mag ik vanaf deze plek even mijn petje afnemen voor Orkun Kökçü? Laten we het eens over zijn metamorfose hebben, waar hij vorig jaar regelmatig verzonk in de middelmaat. En zelfs een tikkeltje te zwaar was, is het dit seizoen iedere week weer genieten van onze middenvelder. Laten we gewoon de statistieken er eens bij pakken. Hij scoort meer, geeft meer assist, creëert meer kansen voor medespelers, paast meer, paast zuiverder, wint meer duels en slaagt ook nog eens meer in zijn dribbles. In alles is Kökçü dit seizoen gegroeid. VI noemde hem al de Gundogan van Feyenoord. Nou ja, als we dan toch Manchester City erbij halen, kijk eens naar die 2-0 tegen Sparta en daarbij de rol van Kökçü. Het is voor ons niet altijd verwende Feyenoorders om van te kwijlen. Onze Turkish Tyson, zoals wij hem gekscherend hebben genoemd in deze podcast, heeft zelf al meerdere keren uitgelegd waar het in het verleden aan schortte en dat hij momenteel gewoon meer inhoud heeft en simpelweg fitter is. En dat is terug te zien. Zie hem de krachtpatser op het middenveld uithangen en tegenstanders omver beuken. Zie hoe iedere aanval weer bij hem begint. Zie hoe hij de lat steeds hoger voor zichzelf legt en zijn talent inlost. Het mogen duidelijk zijn, de tijd om lacherig te doen over Orkun Kökçü is volledig voorbij. Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Keingelul. Ja, je hoort het al, op afstand. Nou, daar gaan we zo eens eventjes vertellen hoe dat komt. Maar dat ga ik doen met Robbe Does.
Yo.
En Messi aan de Maas. Misha!
Hey Wes. Ja. Messi aan de Schelde is het voor jou trouwens.
Oh, voor mij nog wel. Hè?
Ja.
Je mag blij zijn dat je geen u hoeft te zeggen hier in deze podcast.
Nou, ik heb begrepen van een mede-collega van jou dat ik een icoon ben.
Ja, dat klopt ja.
Ja, daar moeten we misschien ook nog kort even over hebben. Messi heeft de kranten gehaald, hè?
Niet alleen de kranten, ik heb zelfs ADTV gehaald.
Het schijnt al dat jij in onderhandeling bent met Videoland, hè? Over een real-life show, ja. Klopt dat?
Ja, het heet Messi aan de Schelde. We nemen je mee in mijn dagelijks leven. Ik ga dan af en toe eens met de cameraploeg naar mijn werk. Ik ben van plan ook de cameraploeg mee te nemen naar Johan, naar Zoetermeer, om te laten zien hoe wij de podcast opnemen. Dus we zijn bezig.
Ja, nou, leuk.
Nou, als dat geen kijkcijferkanon wordt, weet ik het ook niet meer.
Nou.
Nou, goed, laten wij het gewoon lekker over Feyenoord gaan hebben. Hè. We nemen op afstand op. Dat komt omdat er wat corona-onzekerheden zijn. Hè. Ja. Wellicht hier en daar een positief uitslagje. Nou, niet iedereen was beschikbaar. Dus hebben we het op deze manier opgelost.
Ja.
Nou, dat doen wij gewoon eventjes. Ja, jongens, het was werkelijk waar genieten hè, van Feyenoord afgelopen zondag.
Heerlijk.
Het ja, Missy, jij was er, hè?
Ja, ik was erbij, dat wou ik net zeggen. Ondanks het weer was het echt prima. Ik ben echt zeik en zeiknat geregend onderweg naar de Kuip. En dat verpestte wel een klein beetje mijn stemming, want mijn voeten bevroren werkelijk. Maar het spel, dat maakte me weer helemaal warm. Want wat begonnen we toch weer lekker.
Het was werkelijk waar wervelen, hè? Was het gewoon.
Echt absurd. Ik heb Feyenoord de eerste 20 minuten dit seizoen nog nooit zo goed zien voetballen. En misschien overdrijf ik een klein beetje, maar nou, dat, nee. Zo ervaarde ik dat echt. Ik dacht, waar zit ik naar te kijken?
Nou, nee, ja, onze trainer was daarmee eens, hè? Want die zei de beste half uur, eerste half uur, het beste wat ik van Feyenoord heb gezien tot nu toe.
Echt absurd.
Nou, ja, Rob, wij kunnen nog wel eens botsen in een groepsapp, hè? Dat, ja, ik zou zeggen, het is maar goed dat niet iedereen dat kan zien af en toe, wat daar allemaal over en weer gescholden en gezegd wordt en zo, hè, tijdens wedstrijden, dat het eventjes niet mee zit. Maar we lagen volledig op één lijn, hè?
Ja.
Het was echt... Echt, we zaten elkaar bijna af te likken, zo goed was het. Ja. Het was echt genieten. Ja, en weet je, ik heb natuurlijk mijn hele aftrap heb ik natuurlijk over Kukzu geschreven.
Ja.
Omdat de man is gewoon zo verschrikkelijk goed, al weken, al maanden. Ja, en hij lijkt ook alleen maar beter te worden op de een of andere manier.
Ja, maar ik heb dat niet alleen met Kukzu. Hij zette echt de lijnen uit, dat deed hij fantastisch. En ik ga misschien nu te snel naar de 2-0. Maar de 1-0 was natuurlijk ook waanzinnig. Hoe hij zo net die sleep zo nog meenam. Die Abels kapje, die schijnt nu nog te vliegen. Die vloog een partij in. Die is nog steeds onderweg. Ja. En dan een klein beetje geluk dat het dan 1-0 wordt via Vriends. Maar die bal was er sowieso al in gegaan. Maar die 2-0 mannen. In 6 passes. Absurd, ja, ja. Dat was heerlijk.
Nee, maar kijk, dat zeg ik net ook in mijn aftrap. Maar ik heb begrepen dat Koen Stam, dat hij regelmatig in de topcompetities, of het nou, weet ik veel, noemen ze een ploeg, Manchester City of Lazio, ploegen die heel erg op het opbouwen hameren, weet je wel, die pikt hij vaak van die goals en zo, die beginnen bij de keeper.
Ja.
En dan lijkt het heel erg omslachtig, maar uiteindelijk is het allemaal geniaal. En dan is het binnen een paar pasen staan ze ineens voor de keeper. Ja, nou, dit is ook gewoon zo'n schoolvoorbeeld. Deze goal, weet ik zeker, die laten ze de komende 3 maanden op Varkenoord op die schermen zien.
Ja, dat zeker. Doen ze.
Dit is zoals het moet, dit is zoals het hoort. Dit is ook gewoon schoolmateriaal voor alle nieuwe trainers die nu op die cursussen zitten en zo. Dit is hoe het moet.
Nou, en vooral Wes, omdat het eigenlijk de enige, dit voorbeeld dat we nu geven, het enige moment was dat Sparta echt druk probeerde te zetten. Dus we deden dat ook nog eens, terwijl we achterin echt onder druk stonden.
Ja.
En het feit dat we dat durven, in plaats van een bal wegrossen, wat iedereen ook prima had gevonden waarschijnlijk, als Bijlo een lange bal gaf, is er nu proberen onderuit te voetballen met Geertruida en Kukzu. Ja, en dat lukt. Dat is waanzinnig. Dat zag er zo fijn uit. En Kukzu moest er nog wel even wat voor doen, hè, want die moest nog wel even een duelletje aangaan, maar die won die. Ja. Nou, vervolgens die paas die ook nog... Hij had niet eens heel veel. Ja, hij had wel veel tijd, maar hij gaf die paas heel snel, hè? Hij zag het meteen.
Ja, maar dat was het gewoon de hele tijd. Het ging ook gewoon veel sneller dan normaal.
Ja.
En dat maakt het gewoon dat je dit soort wedstrijden gewoon heel snel kilt. En dat misschien de eerste periode, zeg maar, de wedstrijd van Vitesse, dat slomen er nog een beetje in zat. En dat ze nu misschien doorhebben van, oké, weet je, als wij misschien 2 tandjes sneller gaan spelen, dan komen wij nog sneller tot kansen.
Ja.
En nou, dan vond ik het daar, als je puur eventjes naar die cijfers gaat kijken, dit vindt Rob altijd heel erg leuk, als je over de expected goals
nou,
begint.
Heb ik nu oprecht zelf ook even gedaan bij een andere speler, maar dat heb ik het zo wel even over.
Ja, nou, maar de expected goals van deze wedstrijd van Feyenoord, dat kwam niet boven de 2 uit.
Nee, viel mee, hè?
En ik vond ook niet dat de kwaliteit van kansen heel erg groot was. Als we dan die andere goals erbij pakken, daar kwam natuurlijk een hele grote dosis geluk bij. Eigenlijk bij die 1-0 ook.
Ja.
Om nou te zeggen dat het, om nou gelijk Feyenoord Lucky Feyenoord te noemen, lijkt me ook weer een beetje overdreven. Maar er kwam echt een dosis geluk bij kijken bij die goals. Met name Bart Vriends, die had er zin in. Die gaf echt... Bij elke goal gaf die gewoon Feyenoord... Ja, hier krijg je de bal lekker van me. En dan ram hem dan maar zelf erin. Dat was wel goed. Of anders gaf hij zelf een tikje waarmee hij de keeper verschalkte. Dus nee, die had niet zijn wedstrijd.
Nee.
Maar dat is wel terecht de kritiek die Slot nog heeft. Van ja, je moet... Want jij zegt... Feyenoord kilt die wedstrijd lekker snel. Klopt dat Feyenoord snel op 2-0 staat.
Ja, toch?
Maar het moet eigenlijk gewoon... Zo'n wedstrijd moet gewoon een keertje 8-0 worden. Weet je wel? En dat is wat Slot
daar
ook
zegt.
Daar
ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Weet je, we moeten een keertje 3-0 maken voor rust. Dat bedoelt hij.
Ja.
Of misschien ook wel 4-0. Hè? Dat gebeurde tegen PEC Zwolle toen. En dan kan je in die tweede helft kan je lekker gaan freewheelen. Dan kan je zijn jeugdspeler erbij zetten of zo. Weet je.
Ja.
Nu duurde dat toch nog te lang, denk ik.
Daar heb je gelijk in. Daar hebben jullie allebei gelijk in. We hadden inderdaad deze wedstrijd ook met 6 of 7-0 kunnen winnen. Als je een paar keer de ruimte nog wat beter benut. Maar als ik het vergelijk met een paar jaar geleden, in het kampioensjaar, hè, toen wonnen we geloof ik met, wat was dat, 7-1? 6-1 van Sparta?
Ja, 6-1 van Sparta. En 8-0 van
Go Ahead. Ik vond dat, natuurlijk waren we die wedstrijden ook 3 maten te groot. Maar ik vond de dominantie van deze Feyenoord-Sparta, vond ik echt nog vele malen groter dan de voorbeelden die ik net noem. En dat vind ik zo tof nu. En dan scoor ik liever 3 keer met dat je zo continu dat de tegenstander naar adem moet happen. Want dat is echt voortdurend hebben ze dat moeten doen, hè? Ja, ik heb dat jaren niet meer gezien, joh. Ik weet, nee. ik zou niet eens meer heugen wanneer ik voor het laatst, al is het maar een fase van een paar weken, Feyenoord zo heb zien voetballen. En ja, nu doen we dat met een paar uitzonderingen. Iedere wedstrijd hebben we die fases.
Ja, Feyenoord Slavia misschien.
Nou ja, natuurlijk. Ja, nee, maar ik bedoel, jaren geleden, ja, in onder andere trainers, ik zou het echt niet weten.
Nee, maar het klopt. En het is echt heerlijk. Ja. Je ziet het zo vaak dit seizoen dat we... Het is een beetje on-Feyenoords eigenlijk ook. Hè? Het is niet zoals als jij Feyenoord de afgelopen 10 jaar had moeten omschrijven. Hoe vaak hoor jij mensen wel iets zeggen? Hard werken, mouwen opstropen. Nou ja, dat is het nog steeds wel. Maar dan ook gewoon gepaard met voetbal van een goddelijk niveau bijna.
Weet je wat dat is met dat harde werken? Daar vielen laatst weer mensen over, terecht ook. Omdat weer een analist, ik weet niet meer wie, die had dat ook gezegd van ja, daar houden ze van in Rotterdam. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Een man had ooit gereageerd, die werd er ook daarmee geconfronteerd met die uitspraak. Een Feyenoord supporter, die zei ja, als ik van hard werken hou, dan ga ik wel in de haven kijken. Ja. En dat is natuurlijk zo. En volgens mij zijn er 18 clubs die houden van hard werken en die dat ook moeten doen.
Ja, het is een enorm cliché natuurlijk.
Precies. En de transformatie, ja, we moeten daar nog een beetje aan wennen. Dat is het misschien, maar dit is wel lekker wennen.
Ik weet nog dat Freek in het eerste seizoen was het. Toen wonnen we geloof ik een keertje 6 wedstrijden achter elkaar. En toen zei hij, ja, dit is niet het Feyenoord waar ik fan van ben geworden.
Nee, dat klopt. Ja.
En dat gevoel krijg je er bijna weer een beetje
dat
bij.
Dat hebben we nu ook weer, ja.
Bij
ja,
dit geweldige voetbal. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Het is hartstikke lekker. En weet je, en als je natuurlijk nu ook de concurrentie ziet bij PSV, dat is natuurlijk het mooiste. Want ja, die storten in één keer in elkaar.
Ja.
Goed, nou hebben ze tegen, dat zei Arne Slot. Ik vind Arne Slot altijd zinnige teksten.
Niet normaal is blijven dat, roepen. Hè?
Maar dat hij dan ook zegt, ja, PSV, daar kijken we naar. Maar goed, die verliezen nu van Ajax en AZ. Nou ja, goed, gebeurt dat ook tegen andere club? Of is dat een vertekend beeld? Nou ja, daar wordt natuurlijk de trainer, die verlengt niet. En dat zorgt weer allemaal voor reuring. En hij zet zijn keeper in één keer op de bank. En die andere keeper maakt weer een blunder. Ja, dus ja dat gaat allemaal niet meewerken. Bij Ajax, dat is ook in één keer in elkaar gestoord daar. Hè, vanaf de top. Nou, dus ook niks mis mee, vinden wij, denk ik, als... Nee, dat is natuurlijk gekkigheid.
Maar al denk ik niet dat Ajax nu 6 punten gaat liggen omdat er iets gebeurd is in de directie.
Nee,
ze zeggen altijd, als het bovenin stormt, hè, dan gaat dat naar, dan druipt dat naar het veld toe.
Nou, heel graag. Voor mij mag het.
Stormt het bij ons al niet bovenin. Dat is ook al gewoon structureel zo.
Nou ja, we zijn toch ook al een tijdje geen kampioen geworden?
Nee, 5 jaar geleden.
Ja, dat bedoel ik. Dus
nee, dat is waar. Nou ja,
dat het zo gestormd heeft.
Ja, nou, niet alleen daar.
Corrie vloog over.
Maar even terug. Mag ik hem even terug naar Feyenoord halen gewoon?
Tuurlijk.
Ik wilde nog een stellingje ingooien namelijk. En die ga ik even ter plekke, nou niet verzinnen, maar wel ter plekke droppen. Dat dit middenveld is het beste wat we denk ik in 15 jaar gehad hebben.
Ja, nou dat ik heb daar zelf toevallig ook over nagedacht. Nou ja, ik kan me nog een middenveld herinneren met onder andere Shinji Ono en Paul Bosveld erop en zo.
Ik denk dat is de laatste die misschien nog wel beter was hoor, maar...
Ja, nee, dat was nog wel van een iets hoger niveau. Daar word je natuurlijk ook de UEFA Cup mee en zo. Ja. En ja, dat, ik weet niet, dat zijn ook echt allemaal iconen voor je club geworden natuurlijk. Ja. Hè, die mensen die toen speelden. Maar dit komt wel echt in de buurt.
Dit middenveld past gewoon echt supergoed op elkaar. Je hebt zeg maar Uisnes die de lijnen uit kan zetten. Je hebt Kuksu die de lijnen uit kan zetten. Til die de vuile meters maakt. Ze zijn alle drie niet vies van verdedigend werk.
En geworden, want Kuksu was dat natuurlijk in het verleden nog wel eens. En ja, ook daarin is hij gewoon geweldig geworden. Ook met intercepties en zo. Daar is hij ook in één keer een meester in.
Ja, maar dat hoort nu tegenwoordig bij het voetbal.
Nee, maar dat is hij zelf ook gaan beseffen. Ik heb wat interviews van hem gelezen. Ja, hij is daar allemaal niet vies van, inderdaad. Dat is echt goed om te zien, want het maakt hem een completere middenvelder.
Ja.
En het gaat Feyenoord zo meteen meer centjes opleveren. Dan gaan we het in het volgende item nog wel over hebben.
Ja.
Nog even over Guus Til, hè. Jij noemt hem ook, Guus Til. En hij scoort 2 doelpunten voor Feyenoord. Nou, ja. Twee keer kreeg hij een beetje gelukkig voor zijn voeten, maar hij maakt ze toch wel af. Hè? Toch wel lekker.
Ja.
Hij maakte ondertussen al 13 doelpunten in de Eredivisie. En dan nog een hele rits aan doelpunten in Europees verband dat hij er ook nog bij heeft.
19 in totaal, in 33 wedstrijden.
Nou, dat zijn echt krankzinnige cijfers.
Ja.
Maar dan zegt zo'n... Daar kan ik dan echt niet bij. Dat zo'n Kenneth Perez dan bij ESPN zegt... Ja, het is niet goed genoeg voor het Nederlands elftal. Nou weet ik dat ze af en toe wel eens een achterlijke uitspraak bij ESPN doen. Ik noem een Simon Tjommer afgelopen week bijvoorbeeld over Arne Slot naar PSV. Maar dit is ook weer... Het raakt kant nog wel, joh. Het is die Guus Stil. Wat moet hij dan beter doen?
Ja, niks. Ik denk dat hij... Waar hij op doelt, denk ik, is dat hij... Kijk, hij loopt verschrikkelijk veel. Hij scoort, bijna alles wat van zijn voeten komt, dat vliegt erin.
Ja.
Dus misschien zit het ook een klein beetje mee met dat. Want als hij natuurlijk maar de helft van die goals zou maken, dan zou ik denken, scoort te weinig. Is nuttig in de meters. Hij is misschien niet de meest technisch volmaakte 10, zeg maar. Dat is hij niet.
Nee. Kenneth Perez daar vooral naar kijkt.
Ik denk dat hij dat bedoelt. Dat hij aan het Nederlands elftal automatisch aan Wesley Sneijder denkt, bijvoorbeeld op die plek. Die natuurlijk wel.
Nee, ja, maar weet je.
Ligt eraan hoe je wil voetballen.
Niet, we zeggen het er ook niet dat hij nou per se in de basis moet starten bij het Nederlands elftal de komende 16 jaar. Maar ik denk dat je met deze cijfers toch wel recht hebt dat je erbij zit.
Nou, hij zat er natuurlijk toch bij in het begin.
Nee, ja, daarom. Ja. Daarom. Dus, maar dat
vond ik heel vroeg, maar inmiddels ja. Heeft hij best een aardige trackrecord. Dus voor mij, ik zou het niet gek vinden hoor, als hij wordt opgeroepen.
Ik ook niet. Nee. Plus je hebt er altijd gewoon iemand extra in de 16 die goal kan maken. Dus.
Nou ja, daarom. Volgens mij is dat altijd fijn om te hebben. En zo dik zitten we er ook niet in, volgens mij in Nederland, in de goede tienen.
Nee, niet echt.
Nee, exact. Waren er nog andere opgevallen, jongens?
Ik ga nog een international noemen, aanstaande international, die echt de kans gaat krijgen. De Luts.
Ja. En terecht.
Ja. Dan, man. Ik heb een gewoonte doorbroken. Ik heb ingelogd op Wyscout vandaag.
Nee.
Ja.
Jij?
Ja, jullie weten. Ik ben niet van de cijfertjes. Maar ik kreeg gisteren nog, voornamelijk wel medestanders op Twitter. Toen ik op Twitter gooide, toen die gewisseld werd van dat hij echt een uitstekende wedstrijd heeft gespeeld.
Ja.
Maar ik kreeg toch ook wel wat mensen die dachten dat ik naar een andere wedstrijd had zitten kijken. Die vonden hem helemaal niet zo goed. En die vonden hem slordig en veel inleveren. Dus toen dacht ik, als ik hier... Ja, nou ja, ik dacht, dat verbaast mij.
Er zetten nu trouwens, dat zien de mensen niet, maar er zetten nu eentje een frons op.
Goeie frons,
daar kan een tram overheen rijden, weet je dat?
Ja.
Het eerste, toen ik in de Kuip kwam, toen zei ik tegen een maat van mij, let op, Geertruida, die gaat de hele tijd naar binnen knijpen. En ik heb heel de wedstrijd op hem zitten letten en hij deed het echt fantastisch.
Ja.
Ik vond hem echt goed.
Ja, nou, dat vond ik dus ook. Dus ik denk, dan moet ik er wel cijfers bij hebben. Want dadelijk hebben ze nog... als ik geen goed weerwoord heb, dan kan ik het ook niet goed onderbouwen. Nou, hij had sowieso een verschrikkelijk groot aandeel in de hoeveelheid passes. Gaf er echt veel. 91% kwam daarvan aan. Dat is boven zijn gemiddelde tot nu toe. Maar dat is echt veel. En dat waren geen paasjes terug naar Trauner. Onder andere, maar vooral naar Kuksiu en Uisnes en soms naar Alireza.
Ja.
Die trouwens ook prima speelde, moeten we even
nou,
gezegd hebben.
Nou, zeg dat wel, ja.
Won 60% van zijn duels. Dat klinkt dan altijd weinig, maar dat is aan de hoge kant. Dat is goed. 86% van zijn acties lukte. Nou, dat waren er een stuk of 50 in totaal. Ja, die speelde zo. Die had zo'n bepalende rol ook. Hij was continu inderdaad de vierde middenvelder. Samen met Kuksiu, Uisnes en Til. Ja. Mee in de opbouw, meegaan. Malaysia kreeg dat ook steeds meer. En Slot zei aan het, volgens mij tegen Rijnmond ook, waarom daarom Geertruida de keuze krijgt, zeker 5-3-2, boven Pedersen. Ja. Die is daar iets minder goed in. Dat is natuurlijk een heerlijke voor over de flanken razen. Maar
ja. Pedersen is beter voor meer ruimte, zeg maar, als de tegenstander zich niet gaat ingraven.
Zeker, ja.
En Geertruida is dan, zeg maar, hier dan weer een beter, want Sparta graaft zich in. En door die extra man op het middenveld, wat hij dan is, kan je weer tot meer... kansen komen, spel verdelen.
Dat vind ik wel lekker, want we hebben hier een paar podcasts geleden ook nog geroepen van weer een ploeg met vijf verdedigers achterin. Nou, dat wordt weer lastig, maar hij heeft er snel wat op gevonden.
Ja.
Pedersen inderdaad dan de slachtoffer en Geertruida daar, de man die voor de opbouw moet zorgen, daar neer te zetten. Ja, en dat loopt echt als een trein, want ook tegen NEC was het ook al goed, weet je wel.
Zeker.
Dus, ja, Beertrui daarop, we zijn allemaal fan van hem, dat lijkt me duidelijk.
Ja. En dat is toch geweldig dat je zo'n gast erbij hebt. En ik heb altijd geroepen, ik vind het meer een centrale verdediger. kan die ook heel goed.
Ja.
Maar in deze rol op rechtsback, poeh, vind ik het toch wel heel fijn ook hoor.
Heerlijk. En Misha, wilde jij nog iemand uitpikken misschien?
Nou, Linssen vond ik heel erg onopvallend afgelopen zondag tegen Sparta. Die heb ik echt weinig gezien. Ook met de druk zetten, prima, goed. Dat levert hij altijd gewoon klasse af, maar aan de bal weinig, man.
Hij wordt ook totaal niet in het spel betrokken. Hè? Er zijn wedstrijden geweest dat het... Nee, maar het lijkt al een paar weken het geval dat Feyenoord nu een soort type voetbal speelt waarin hij eigenlijk niet echt aan de bak komt. Terwijl die voor de winterstop juist was die echt belangrijk vaak. Ja, hè? Maakte belangrijke goals, geweldige acties, dat hij met zijn lichaam erin beukte en daardoor ruimte creëerde voor een ploeggenoot of zo, weet je wel. Maar hij kan niet echt zijn stempel drukken over de laatste tijd. En dat gaat op een gegeven moment misschien ook wel tot chagrijn leiden. En misschien ook wel een keertje tot een basisplek voor ons Cyrielke.
Zou dat niet komen ook, zit ik nu te denken, omdat we, zeker tegen Sparta, dat soort tegenstanders, kleinere tegenstanders, dat we daar zo dominant tegen voetballen, hè, waar bijna 70% balbezit tegen Sparta.
Ja,
dan moet Feyenoord heel veel het spel maken. Dat doen we heel goed inmiddels. Maar ik heb het idee dat het feit dat het ook het niveau bij Feyenoord toch wel nog hoger blijkt te kunnen, zagen we in de eerste helft, dat misschien Linssen daar niet helemaal aan kan voldoen gewoon nu.
Nee, nou ja, zou kunnen.
Zag ik overigens aan Toornstra ook een beetje bij zijn invalbeurt.
Ja.
Die moest ook heel erg wennen aan...
Klopt. En Dessers vond ik ook
aan
niet
soms aan het tempo.
Ja, nou, over wennen gesproken. Onze nieuwe rechtsbuiten.
Ja. Hey.
Ja, we hebben hem toch even gezien. Wolemark. Hij kwam binnen de lijnen. Ja, ik heb het dan vanaf de tv gekeken. Ja, ik moest al wel lachen. Het zag eruit als iemand die echt om zich heen keek in een groot museum van... Waar ben ik nou weer beland, weet je wel? Die moest echt nog even wennen, denk ik, aan de hele entourage en het totaal andere spel, denk ik. Die hebben ook weinig acties zien maken. Een keertje een mislukt schot dat richting het scorebord vloog, geloof ik. Maar...
Ja, we zijn er ook altijd wel een beetje goed in om dat soort gasten ineens helemaal gek te maken. Hè? Want die krijgt gewoon een bal in zijn voeten en dan gaat het weer tekeer, de Kuip.
Ja. Dat moeten ze niet doen.
Nee, dat denk ik, het is allemaal grappig hoor. Maar neem die gasten ook een beetje serieus, hè?
Ja, dat.
We verwachten er allemaal wat van.
Klopt.
En ga hem daar niet oplopen fokken als een of andere debutantje die nog helemaal niks van de wereld heeft gezien.
Nee, moeten ze inderdaad niet doen.
Echt niet doen.
De laatste keer dat ze dat hebben gedaan was bij Elhan Koeri.
Juist.
Kijk wat met hem is geworden.
Nou, captain van Groningen. Hallo.
Ik wou net zeggen, Misha.
Niet zo denigrerend, Messi. Het spijt me.
Nee, precies.
En Hendricks, hè, nog? Moet
ja,
nog even
nou
kort,
ja,
misschien
Hendricks,
heel kort.
Ja, zeker. Ja.
Oké,
nou,
prima toch?
Zeggen?
Ja.
Niet zo heel veel, denk ik, toch?
Nou, nee, vrij onopvallend ook. Gewoon prima zijn werk afgeleverd.
Gewoon prima zijn werk gedaan, inderdaad. Dat lijkt me nou gewoon een hele stabiele middenvelder. Dat als er nood aan de man is, als er een keer iemand geblesseerd is, dat je makkelijk kan neerzetten.
Ja.
Weet je wel? Dat moet geen enkel probleem zijn voor die jongen.
Ja, en Hendricks brengt me trouwens bij een oud ploeggenootje van hem.
Bakens in de vette.
Ja, de bakens, jongens. Ja, eervol. Ik mag hem weer eens doen. Want Joop is natuurlijk op vakantie. Hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar die zit lekker met zijn blanke billen in Dubai. Ja. Nou, dat is toch heerlijk.
Ja, hij schijnt al met pellen gespot te zijn ook, hè?
Hij maakt er een missie van om Graziano Pelle, die overigens, volgens mij, niet in de bakens voorkomt natuurlijk. Schijnt hij op zoek te gaan. Dus hij gaat op pellenjacht. Dat is mooi.
Hij zat trouwens in een vliegtuig met allemaal Palmeiras-fans, had Jopie gezegd. Hè?
Ja, over bakens gesproken zeg.
Oh ja? Nou
veel
ja.
Meer buitenland? Nee, we gaan maar niet naar Brazilië, joh. Nee. Ja. We gaan naar Polen.
Oh. Ja, nou dat ligt in de buurt, dus geen probleem.
We gaan naar Luciano Narsing, jongens. Volgens mij, bij mijn weten,
Polen?
Een bakensdebuut.
Dat heb ik ook echt niet meegekregen.
Hij werd vorige transferwindow nog vuurd aan Twente, dat weten we allemaal.
Ja.
Toen zagen we hem natuurlijk niet meer terug. 1 goal, 6 assists in 17 wedstrijden was toch niet heel onaardig. Maar Twente wilde toch niet met hem verder. Inmiddels een half jaar verder is er nog steeds geen club die hem heeft gecontracteerd. En in de winterse window kwam daar dus verandering in. Legia Gdansk, die kennen we wel, hè? Grootmacht in Polen. Nee, valt wel mee. Maar in ieder geval een Poolse club. Had verregaande interesse, maar akkoord bleef uit. Narsing zou 30% te veel salaris eisen. En de Polen willen hem ook nog geen tweejarig contract geven, wat hij dus wel wil. Dus, de top 3. Narsing, werkloos, alsnog.
Nou,
ja.
Goed zeg.
Ja, dat zou je een pover begin van deze bakers kunnen noemen.
Pover begin, ja.
Op 2, lievelingetje van Jopie, moet ik erbij zeggen. Ja, het staat hier keurig opgeschreven, hoor. Man die hem dikwijls redde in de bakers, deze winter ook werkloos geworden.
Ja, die gozer die vernoemd is naar een topzanger uit de jaren 60, die bedoel je toch, of niet?
Ja, top. Ja.
Love him tender.
Love him tender, Elvis Manu, jongens.
Ja.
Ludo Goretz, hè, grote ploeg, grote club in Bulgarije, maar daar werd hij nooit echt basisspeler. 67 potjes gespeeld, 16 goals, 7 assists. Vind ik eigenlijk helemaal niet slecht.
Nee.
Maar goed. Ook daar zeiden ze van, nou ja, we vinden het wel mooi geweest. Contract ontbonden. En toen verder zoeken.
Heeft het niet een klein beetje te maken met die regels, zeg maar, in het buitenland?
Dat zou kunnen.
Dat er veel buitenlandse spelers zitten?
Ja, die info heeft Jopie mij niet gegeven, dus daar kan ik geen mededeling over doen.
Dank Jopie.
Nou ja, hij was vrij om te gaan waar hij wilde, maar er is wel een kleine bijzondere clausule. Wanneer hij tekent bij een volgende club, moet die club een bepaald bedrag afstaan aan Ludo Goretz. Dus degene waar hij gaat voetballen, ja, die moet dokken. En ik zei, nou ja, ik vind hem wel iets voor een beetje onder in de eredivisie nog, of boven in de eerste divisie, NEC of zo, clubje voor hem. Maar die zouden dan dus aan Bulgarije moeten gaan betalen.
Wat is dat nou weer voor onzin?
Heftig, hè? Lekkere clausule is dat.
Dus hij heeft alsnog een transferwaarde.
En zijn contract is ontbonden. Hij heeft geen contract
meer. Dus ze pleuren hem de deur uit en ze zeggen, nou, als je zo meteen een club vindt, dan moet die andere club toch nog even gaan dokken naar ons. Nee, dat is lekker.
Ja, het enige wat je dus zegt is tegen hem, ja, we gaan het je wel even moeilijk maken om nog aan de bak te komen ergens.
Ja, exact. Nee, lekker clubpie. Dat Ludo Goretz.
Nee, ja, het is een kruwe top 3 tot nu toe. Op de eerste plek, hopelijk gaan we genieten. Want die zie ik nu ook voor het eerst. Een speler die mogelijk zijn laatste wedstrijd in betaald voetbal heeft gespeeld. Ja, daar hebben we het ook een beetje over afscheid nemen. En dat is Karim El Amadi, jongens.
Ja, sneu.
Speelde na het kampioensjaar, ging hij naar Al Ittihad. 2018 won hij de beker. En dit seizoen spelen ze eigenlijk heel de competitie omver. Met aanvoerder El Amadi was de club op weg om voor het eerst sinds 2009 kampioen te worden. Van welk land?
Saudi-Arabië.
Juist. Maar toen raakte hij, en dat is echt triest, flink geblesseerd. En ook die club besloot dus een aanvoerder contract te ontbinden. Dus het is de bakens van de contractontbindingen.
Nou, dit is geen poverweek. Dit is gewoon een gruwelijke week gewoon in de slechte zin van het woord.
Ja, ik weet niet wat Johan dacht. Van, nou, ik ben weg, dus ik gun niemand een mooie top 3. Ja, dit is ook wel triest. 37 jaar, dus de vraag is überhaupt of hij nog ergens gaat voetballen. En nou ja, goed, hij heeft het natuurlijk, hij heeft waarschijnlijk niet slecht verdiend, hè, de afgelopen jaren. Maar ik hoop dat we hem toch ergens op een mooi veldje gaan terugzien.
Ja, Arne Slot, hè, daar gaan natuurlijk alle credits heen, al het hele seizoen. En ja, noem al die spelers ook maar allemaal op. Iedereen krijgt zo'n hele grote pauwveer in zijn reet geschoven ongeveer. Maar de vraag is of dat ook wel voor deze man geldt, namelijk Frank Arnesen. Daar moeten we het ook eens even over gaan hebben. Hè, winterse transferperiode ligt achter ons en hij is gelijk aangeschoven bij wat media. Feyenoord TV zag ik hem zitten, RTV Rijnmond zag ik hem zitten. En nou, vrolijk hoor, was hij.
Ja, hè?
Hij had er echt zin in. Heb je de clip ook gezien van hem?
Ja. Over dat Slot nog wel, ja, dat hij wel echt een trainer is die echt de Europese top aan kan. Maar dat hij toch nog wel 3 jaar even moet blijven, dat hij dat nog wel even nodig heeft.
En toen, kwam er een knipoog en toen viel zijn kunstgebied bijna op zijn knieën. Maar
ja, het is wel, kijk, dat is wel, het is wel een mooi figuur gewoon. Weet je, dat accent is natuurlijk ook best wel aantrekkelijk en leuk.
Ja.
Maar hij is natuurlijk, het is een charmante man, zeg maar. Hè? En dat hebben we ook wel eens anders meegemaakt.
Maar heel vriendelijk komt hij over ook.
Ja.
Ja, en toch, hè, want laten we daar dan eens mee beginnen. Ja. Toch is er kritiek van alle kanten op Arnesen. Als je een beetje op Twitter struint, nou ja, je hoeft niet heel ver te zoeken of de kritische noten, die vliegen heel om de oren.
Mm-hmm.
Vinden jullie dat eigenlijk terecht, die kritiek?
Nou, waar hebben we het dan over?
Nou ja, een van die verwijten bijvoorbeeld is dat hij in de jaren dat hij nu zit, letterlijk 4 spelers heeft verkocht, 2,5 jaar. Ik zal ze even noemen. Sam Larsson, Steven Berghuis, Wouter Burger en Ricciardo Haps. Dat was het.
Ja.
En er zijn in totaal 24 spelers, geloof ik, onder zijn leiding weggegaan, als ik het goed zeg.
Ja.
Ik weet niet of dat precies klopt, maar volgens mij meer dan 2 elftallen. En er zijn er 12 voor teruggehaald.
Ja.
Nou ja,
Nee, ja, dat is natuurlijk... En dan komen we eigenlijk gelijk bij het grootste probleem dat wij hebben al jaren. En is dat we echt, nou ja, gênant weinig eurotjes binnenhalen op de transfermarkt natuurlijk. Ja. En de aankopen die nu gedaan worden, die zijn er wel allemaal op gericht om wel eindelijk een keer fatsoenlijk te gaan verkopen. Maar ja, dat moet eerst nog wel even gebeuren. En ik denk dat wel gaat maken of Arnessen, als die zou willen blijven, of die ook mag blijven.
Nou, tussen neus en lippen door maakte je wel op dat hij ging blijven. Althans, dat had ik hoor. Maar ja, ik denk dat het aankomende zomer voor hem het meetpunt is. Hoeveel spelers gaan er vertrekken?
Dat is een beetje moeilijk, want voor die tijd moet al bekend zijn of zijn contract is verlengd natuurlijk.
Ja, maar dat denk ik wel, want hij heeft in diezelfde interviews gezegd van... eerst even de kerstperiode door. Daarna even de transferperiode afwachten hoe het loopt. Het is een drukke tijd. En daarna gaat hij praten. En hij zat daar met een glimlach en hij voelde zich goed bij Feyenoord. Dus ik denk wel dat hij blijft.
Ja, ik heb het idee dat hij zelf heel erg graag wil. En dat Feyenoord nu nog zou moeten beslissen. Maar goed, er zit nu een algemeen directeur, die komt net binnen. Ja, het lijkt me niet dat die een of andere Mexicaan of Amerikaan naar de Kuip gaat halen om hem te vervangen. Er zijn wel wat andere namen ook de revue gepasseerd de afgelopen tijd. Marcel Brands is er bijvoorbeeld een van. Ik geloof dat hij wel, als ik het zo allemaal hoor, oren heeft om bij de KNVB aan de slag te gaan. In zo'n soort rol, ook als directielid. Dus nou ja, het lijkt mij eigenlijk wel bijna een 1-2'tje dat hij blijft. Maar hij heeft natuurlijk wel wat huiswerk, zou hij mee moeten krijgen als hij blijft. En dat lijkt me logisch. Ik heb even een lijstje gemaakt, hè. Zal ik hem gewoon eens met jullie delen?
Goed lijstje, altijd
wat,
goed.
Wat eigenlijk wat er echt voor zou kunnen zorgen dat hij zeg maar over 20 jaar nog herinnerd wordt als een goede technisch directeur. Nou, op dat lijstje heb ik heel erg hoog staan dat hij Arne Slot moet proberen te verlengen. Hè. Hij ligt natuurlijk nu tot 2023 vast en dan heeft Feyenoord nog een optie voor een jaar. Dus in principe ligt hij nog tot 2024 vast. Maar ja, goed, je hoort al hier en daar van, en zeker dat zijn dan de pandits, hè, die dan roepen van nou, Ajax moet hem halen, PSV moet hem halen. Ja, je wordt er strontziek van, want je denkt, nou, hij zit gewoon bij Feyenoord. Maar goed, het zou natuurlijk lekker zijn, ook voor de rust binnen de club, als dat lukt. Wat mij ook belangrijk lijkt, is dat er gewoon voor volgend seizoen een hele goede spits aangetrokken wordt. Hè, dat lijkt me echt prioriteit. En dan, ja, ik heb even naar de transfervrije markt gekeken voor komend seizoen. Ja, daar zag ik ook namen als Bas Dost en Cenk Tosun. Ja, wie? Het lijkt mij nou niet dat je met... Ja, Cenk Tosun, dat is die gozer van Everton,
die
Turkije.
Ja, die dik advocaat misschien.
Oh,
zou
die gast. Ja, ja.
Die wilde vorig jaar, wilde Arnessen hem ook al naar de Kuip halen. Dan kon hij eventueel nog voor het EK in aanmerking komen en dan zich in de Kuip in de kijker spelen. Maar dat zijn allemaal van die namen, die zijn al 30 en zo. Ja, leuk, zo'n gearriveerde spits, maar we hebben gewoon een jong iemand nodig die de show kan stelen en voor Feyenoord heel erg veel waard kan worden. Hè. We hebben al Linssen, die nog sowieso een tijdje vast ligt. Ja. Dus wat dat betreft prima. Nou, wat echt belangrijk is, hè, die heb ik ook nog op mijn lijstje staan, is een speler voor een recordbedrag verkopen. Dat is al jaren het heikele punt bij Feyenoord. Dirk Kuyt staat nog altijd in de boeken met zijn 18 miljoen als grootste verkoop. Ja, als je echt mee wil gaan doen, niet alleen in Nederland, maar misschien ook Europees eens een keertje. Hè. We gaan dit jaar natuurlijk winnen, die Conference League. Maar wil je een keertje verder komen of in de Europa League of misschien eens een keertje de Champions League weer halen, dan moet je gewoon grote jongens gaan verkopen.
Ja, maar daarom denk 100, ik dat aankomende 100%. Zomer echt de belangrijkste meetpunt wordt voor als Arnessen blijft, want hij blijft sowieso tot 1 juli is hij onder contract. Maar als hij verlengt, dan is het aan hem om te kijken hoe gaat hij Sinistera verkopen? Hoe gaat hij eventueel Malasia en Kukçu en Senesi verkopen? Ik denk dat dat de 4 belangrijkste spelers zijn die aankomende zomer gaan vertrekken. En dan ben ik heel erg benieuwd, wat gaat Feyenoord voor vervangers halen?
Ja. Ja, ik denk dat Feyenoord eerst nog naar die transfervrije markt gaat kijken. Puur omdat het nog niet gelijk al het kapitaal er doorheen wil jagen.
Nou, het zou inderdaad wel lekker zijn. Kijk, we hebben nu natuurlijk een geweldige selectie samengesteld met betrekkelijk weinig geld. Dus het kan ook.
En nee, natuurlijk, zeker.
Dat blijft niet goed gaan. Je blijft niet transfervrij
spelers.
Nou
ja, dat zeg jij wel. Dat zeg jij wel, Rob. Ik heb eventjes gewoon wat namen op die transfervrije markt gezien. Ja, Bazour, hè, die zou Feyenoord altijd nog voor kunnen komen. Uh-huh. Danilo van Ajax, die spits, hoor je ook vaak in verband worden gebracht met Feyenoord op de een of andere manier. Dat het een typische spits zou zijn voor onder Arne Slot.
Is hetzelfde als Linse, komt voor de goal, maakt
nee,
niet echt zijn kans
wel,
af.
Die is wel 6 jaar jonger, Braziliaan. En dat zijn altijd jongens die veel geld opleveren op de een of andere manier. Djuricic, die hebben we ook al voorbij horen komen, hè, die naam. Wel een tijdje geblesseerd al. En Kadioglu zag ik bijvoorbeeld ook. Dat is ook een naam die we ook wel kennen in Nederland. Ja. Dus nou, dat soort namen, daar zou je ook eens op kunnen richten, lijkt me.
Dan vind ik van al die namen die jij noemt, Kadioglu nog het interessantst.
Nee, maar goed, weet je, we hoeven nog niet allemaal namen te gaan droppen, hoor. Maar ik bedoel, er zijn wel namen, hoor, op die transfervrije markt. En ik noem nu 4 namen, maar er zijn er waarschijnlijk nog veel meer. En misschien ook wel in landen als Zweden en zo. Hè. Ik bedoel, daar zit Feyenoord nou toch vaak naar te kijken.
Ja,
verras ons maar.
Nou, laten we eerst verkopen. En ik denk, ik ga nu voorspelling droppen, 100% dat we een transferrecord gaan breken met een individuele speler.
Ja, het moet ook. Het moet ook
Het kan niet anders, want er zijn te veel spelers die... En enerzijds doet het een beetje pijn, want dan gaan ze ons verlaten. Maar dat Sinisterre, Kuksu, een van die twee, toch 100% dat die gaan vertrekken. Dat kan niet anders meer.
Nee, ik denk inderdaad dat Sinisterra, die hoor je nu heel erg vaak. Wordt ook al met clubs uit Spanje in verband gebracht en zo. Ik denk dat dat een kwestie van tijd is.
Ja, en dat gaat wel boven de 20 miljoen uitkomen, hoor. Ja,
ik hoorde al mensen zeggen, misschien wel boven de 30 miljoen. Over Kuksu hoorde ik Ali Boussamon zeggen tussen de 50 en 60 miljoen. Nou, ik zou het geweldig vinden, maar ik heb niet het idee dat dat heel erg realistisch is.
Maar dat is toch een heerlijk vak. Ja, sorry hoor, dat wij zo afgeven op analisten en weet ik veel. Die kunnen echt alles roepen, dat maakt allemaal geen reet uit. Hè. Kunnen alles roepen wat ze willen. Ik zag die Dalmau spelen tegen ons, hè, van Sparta nu. Die het bij Utrecht niet gered had en het leuk deed bij Heracles. Nou, dat vond Marciano Vink, trouwens, een van de analisten die ik wel heel hoog heb zitten. Nou, die heeft één heel iets geks gezegd. En dat was dan dat Dalmau best wel voor Feyenoord een goeie zou zijn. Zei die weliswaar voor deze wedstrijd.
Mm-hmm.
Achterlijk. Dus Ali Boussabon, 50 miljoen. Ja, prima joh.
Nou ja, het zou goed zijn als hij in de buurt zit.
Nou ja, en hoe die presteert zou het ook helemaal niet gek zijn. Alleen, ja, Feyenoord is Feyenoord. En dat is helaas ook geen Ajax, hè, op de internationale markt. Qua naam, daar betaal je toch helaas ook voor. Dus, maar goed, als je 30 miljoen of zo voor Kuksu zou kunnen krijgen, ja. Het klinkt voor ons ongelooflijk veel, dat is het ook. Maar ja, ik zou het niet eens heel raar vinden op deze
manier. Nee, als hij een zomer heeft dat hij ze allebei verkoopt, en bij wijze van spreken in totaal 50 miljoen binnen hard. Dat zou dus zomaar kunnen, hè? Zeker als je ver komt in die Conference League.
Ja.
Bovendien, hè, Feyenoord lijkt ook wel een soort bezig aan een soort marketingcampagne. Want als je nu ook Arne Slot bijvoorbeeld over zijn eigen spelers hoort praten. Een voorbeeldje is Kuksu. Echt superlatieve. Die zet ze echt goed weg, hoor, in de markt.
Zeker.
En het helpt ook wel mee dat er een... ik weet niet, ik volg dat dan een beetje. Hè, Twitter-account van de Conference League bijvoorbeeld. Heel erg vaak zie je Feyenoorders voorbij komen. Bij bij wie vond je de beste van het weekend en zo. En wat vind je van deze speler. Ja, dat soort dingen. Ja, ik weet niet of alle technische directeuren van de hele wereld op Twitter zitten en dat account ook volgen. Maar ik heb het idee dat ze wel aardig in de aandacht komen op deze manier.
Ja.
En dat zeker niet tegen je kan werken. Hè?
Zeker. Ik vond ook hoe Arnezen zeg maar vertelde hoe hij de selectie heeft ingedeeld. Met dat een Trauner is gehaald om gelijk te presteren, zeg maar. Hij noemde het woordje statiegeld. Zit er statiegeld op? Nou, Trauner hebben ze daar niet voor gehaald. Die hebben ze gewoon gehaald van, oké, 29 jaar, bam, moeten staan. Walemark is daarentegen weer een ander verhaal.
Ja.
Veerman was te duur, doorgezakt naar Bazoer. Oké, allebei niet. Hoe gaan we dit aanpakken? Kiezen we een jongen voor de lange termijn? Of kiezen we nu weer iemand voor de 6 waarvoor we veel gaan betalen? Nou, en ik vind dat echt de prijzen. Ik vind dat echt de prijzen dat ze gewoon hebben gezegd... Oké, prima, dat geld pompen we in een jongen van 21 uit Zweden.
Nee,
dus klopt. Wat dat betreft, zijn visie, dat staat mij echt aan. Dat staat mij echt aan.
Ik heb wel eens het idee, is het nou zijn visie... of is het ook de visie van Arnesen en van Arne Slot?
Nou, ik denk beide.
Ik heb het idee dat Arne Slot meer aan de lijntjes trekt binnen Feyenoord... dan dat gebruikelijk is voor een trainer bij clubs, hoor. Dat denk ik echt. En dat is goed, hoor, want het levert succes op. Maar hij neemt daardoor wel Arnesen wat werk aan.
Nou ja, kijk bijvoorbeeld naar... dat is wel een beetje zo, maar dat komt natuurlijk omdat Slot een hele specifieke... Slotbal, noemen we het wel. Een specifieke manier van spelen. En dus qua type spelers nodig heeft. Ja. Die daar aan moeten voldoen. En Arnissen begon ook, Messi heb jij vast ook wel gezien. Over Antonucci bijvoorbeeld. Hè? Die was voor slot gehaald.
Ja.
Ja, komen er nu achter. Dat is helemaal geen verkeerde voetballer. Alleen in dit voetbal.
Ja, niet de team die Feyenoord wil.
Is het niet, geen Guus Til, zeg maar, die je zomaar even kan vervangen. Qua loopvermogen niet, en diepgang. Is Antonucci een heel andere speler. Wil niks zeggen over de kwaliteit. Want Antonucci is volgens mij echt een leuk speler op termijn. En dat is dus wel zo. Dus wel dat slot mede bepaalt wat voor type spelers er nodig zijn.
Ja, ja, weet je. En wat ik ook wel sterk vond van Arnissen, die had het erover van, nou ja, we hebben op dit moment 5 spelers gehuurd. Dat is veel. Dat is ook gewoon te veel. Feyenoord moet er naartoe. Dat dat niet meer het geval is. Dat je gewoon eigen spelers hebt. Nou goed, dat kan je natuurlijk ook wel zelf verzinnen. Maar het is wel goed dat hij dat toegeeft. Waarom dat nu gebeurt. Ik vond dat eigenlijk in het interview bij Feyenoord TV, maar ook bij Rijnmond. Ik vond dat hij goede dingen zei.
Ja, erg sterk.
Hij komt vriendelijk over. Ja, en natuurlijk is er kritiek. Maar er moet altijd kritiek zijn. Anders hadden we nu in de Champions League ergens gespeeld om een plek in de volgende ronde. Weet je, Feyenoord is nog lang niet waar we willen dat het is. Hè? Zo is het ook.
Ja.
Maar het is wel echt op de goede weg. En we weten allemaal dat gaat met horten en stoten. Dat hebben we aan het begin van het seizoen denk ik ook wel gezegd. We hebben geduld met z'n allen. Maar ik heb het idee dat met deze weg, dat we een soort shortcut hebben ingezet. Ja, dat leidt alleen maar tot mooie dingen. Ik moet zeggen, ik zie het wel zitten hoor. Met Arnissen nog een jaartje, 2 jaar erbij.
Ja, ik ook.
Ik denk ook wel dat hij dat gaat doen en dat hij pas weggaat met een prijs.
Ja, jongens, weten jullie eigenlijk wie Cole Bassett is?
Ja, dat is toch die Amerikaan?
Dus die gast die een beetje in de medische staf zit? Hoorde ik, tenminste.
Ja, zeker. Ja, dat was eventjes een misverstandje. Hè? Leo Oldenburger.
Ja,
die is naast FCM een supporter ook nog commentator bij ESPN.
Ja.
En die maakte wel heel veel foutjes, maar dit was wel echt de grootste van die we zagen. Ja, momenteel zitten wij, het lijkt het wel elke week commentatoren te bashen bij Keingeloel. En dat is ook niet altijd eerlijk, hè. Ik bedoel, hebben we ze ook vaak genoeg de credits gegeven.
Ja.
Hè, schitterende commentaar van Vincent Schildkamp bijvoorbeeld, hè, bij de kampioenswedstrijd. Ja, daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar ja, het bracht ons wel op een ideetje voor de polletje kapen.
Kies voor mij.
Stem op mij.
Hey, jij. Kies mij.
Wees nou geen idioot. En geef mij je vote.
Hey joh, stem even op mij.
Dames en heren, stem op mij. Dan ben je hartstikke blij.
Stemmen.
Polletje kapen.
Ja, wij hebben namelijk de polletje kapen van deze week in deze stijl gegoten. Over dit onderwerp gaat het. We hebben onszelf de vraag gesteld. Laten we eens een beetje out of the box gaan denken. Wie zou eigenlijk de wedstrijden van Feyenoord van commentaar moeten voorzien?
Heel leuk.
Nou, zeker. Wie wilde beginnen, jongens?
Zal ik als eerst gaan?
Dat is goed, Messi.
Als jongetje becommentarieerde ik altijd mijn wedstrijdjes op FIFA. Dat kwam voort uit mijn frustratie richting Evert de Napel en Jurie Mulder. Want na 100 keer hij zet een tackle in gehoord te hebben, luisterde ik liever naar mijn eigen analyse over mijn seizoen als coach van Feyenoord. Maar naarmate ik ouder werd, speelde ik met Martin Tyler als commentator. De man bekend van de meest legendarische momenten in de Premier League. En dat klonk zo. Manchester City is still alive here. Balotelli. Aguero. De ontlading die uit de stem van deze man kwam, was ongekend en paste perfect bij het moment. Zie jij het al voor je? Martin Tyler die roept. Feyenoord is still alive here. Sinistera. Kukshu.
Ja, leuk. Leuk. Was trouwens niet Martin Tyler.
Die was wel Martin Tyler. Ik heb het vandaag nog opgezocht. Jammer, joh. Nee, joh.
Ik zit je te fucken.
Hij zet een tackle in. Dan ben je er dan doodboe van die zin.
Ah, verschrikkelijk. En ik kan er nog wel duizenden opnoemen.
Ik heb dus voor de tegenstander vorig jaar, want toen zat FCM in de podcast, heb ik even te Napel een keer gesproken. En toen had ik het ook over, joh, die klassieker van jou met ze vliegen erin als warme broodjes.
Ja.
Daar ben je ook wel mee doodgegooid, of niet? Nou, daar wilde hij ook niet meer over praten. Daar was hij helemaal klaar mee.
Ja, mooi. Ja.
Hey Rob, wil jij de volgende doen?
Ja, tuurlijk. Is goed, joh. Ja, jongens, ik ga een ouderwets potje slijmen. Dat verdient deze man wel. Ik zat te denken, ja, wie moet nou het commentaar doen? Ik dacht nog even, ik noem hem toch eventjes erbij nog. Ik smokkel een beetje. Ignacio Ostertag, onze Argentijnse Feyenoord vriend. Die eigenlijk naar de klassieken zou komen, maar dat kon helaas niet. Geeft daar legendarische commentaar natuurlijk met al die golazo's. Maar waar ik het nu over wil hebben is er eentje van ESPN. Die doet het ook dus wel eens voor de Kuip. En ik weet dat hij luistert, dus ik ga even een goede powerveer in zijn kont stoppen. Mark van Rijswijk. Ja, ik vind dat bij uitstek met afstand de beste commentator die ESPN heeft. Herkent Feyenoord, waardeert Feyenoord op de goede manier. Positief kritisch, Mark van Rijswijk moet alle wedstrijden doen.
Nou, ja, dat is echt tot het elleboogje erin bij Mark van Rijswijk ongeveer, Rob.
Ja, en heel knap, doe ik even bij mezelf erin. Ik heb er eigenlijk twee genoemd nu, hè.
Ja,
in één. Ja. Oh. Steeg goed.
Ja. Dan is dit een hele makkelijke brug, want ik heb er namelijk ook twee.
Nee.
In één. Ja, zeker, zeker. Nou, zal ik hem doen?
Kom maar dan.
Nee, voor mij geen Leo Oldenburger, geen Leo Driessen of Vincent Schildkamp. Laten we eens compleet out of the box denken en een commentator uit een andere sport de Feyenoordwedstrijden laten doen. En dan vallen wielercommentatoren Herbert Dijkstra en Maarten Ducro af. En die ken je waarschijnlijk wel van de Tour de France. Want we willen niet in slaap vallen of dood worden gegooid met termen als de Coolsingel is nog ver. Nee, doe mij dan maar het totaal objectieve commentaar van Olaf Mol en de analyses en korte interviews van Jack Ploy vanuit de catacombe. Hij komt wanneer Dessers wordt ingebracht. Of yo, hey, yo, ho, yo, fucking ho, wanneer Geertruida de bal snoeihard tegen de touwen komt. Of Ajax flikkert in het putje, sukkels. En keihard janken wanneer het kampioenschap binnen is. Heerlijk.
Ja, ik heb... Ja,
steen en steengoed, Wes.
Ja, ja.
Ik vind het leuk, maar ik heb dus heb ik al eens eerder gezegd. Ik weet niet of dat was denk ik een los patroon is. Hè? Als je Patreon wordt, dan kan je daar lid van worden. Ik heb ooit mijn ontzettende aversie tegen Olaf Mol daar gespuit. Ik haat echt Olaf Mol. Ik vind dat zo'n vreselijk commentaar. Maar vooral ik val in herhaling. Maar vooral de manier... Nou ja, ik ging net even met mijn vuistje erin. Maar hij is... Ja, ik denk dat hij zijn vuist al jaren niet meer gezien heeft. Nee, dat is precies. Dat is echt ongekend.
Het schijnt dat hij ook met zijn hoofd erin zit.
En weet je, wat het commentaar zelf doet hij... Ja, dat is natuurlijk, dat kan er maar één zo en dat is hij. Maar vervolgens de hele sfeer eromheen, om die Formule 1 en vooral rond Max Verstappen. Ja, ik krijg altijd een beetje jeuk van. Desalniettemin, leuk geprobeerd, Wes.
Nou ja, dankjewel. Dat brengt ons nog bij een paar andere dingen. We gaan het deze podcast eigenlijk helemaal niet hebben over misschien wat grootste nieuws. Wat zich eigenlijk de afgelopen week al een beetje aankondigde.
Dus we gaan het er wel even over hebben.
We gaan het er wel even over hebben, inderdaad. Ja. Feyenoord heeft waarschijnlijk een nieuwe kledingsponsor. Of waarschijnlijk, zeker, nu vanaf 2023. Castore, hè. We hebben het er een paar weken geleden al over gehad in deze podcast.
Ja. Ja.
Nou, mooi, die deal is rond. Feyenoord is hartstikke schathemeltje rijk nu door deze deal. Nou, is dat even lekker.
Ja, goede deal. 50 miljoen voor 6 jaar, geloof ik, hè?
Ja.
Is het. En dat is fors meer dan wat we nu hebben. Dus, en de eerste, de komende 3 jaar, vanaf dat die deal ingaat, mag Castore ook niet met de andere 3 grootste clubs in Nederland praten. Dus ik denk dat naast Ajax, PSV dat dan om AZ gaat, vermoed ik. Maar ja, weet ik ook niet precies. Maar in ieder geval, dus de komende jaren blijven wij een soort... uniek in Nederland, dus dat is wel tof.
Ja,
nou, ik ben ik vind het belangrijkste aan een shirtje, nou ja, dat het aan de achterkant lekker betaald is natuurlijk vereiste nummer 1. Ja, ik hoop ook dat het er nog een beetje aardig uitziet.
Maar ja, lekker betalen. Ik heb gekeken wat zo'n Newcastle shirtje kost en dat is €97. Dus
nee, ik bedoel dat zij lekker worden. Betalen. Zij betalen hun. Feyenoord natuurlijk lekker. Ja, ja, ze zijn schreeuwend duur, maar ja, dat is Adidas ook al wel. Hè.
Ja, ik wou eens zeggen, 7 euro'tjes meer dan dat we nu betalen, daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Alhoewel, er zit een keer een grensje aan natuurlijk, hè. Precies. We blijven niet bij betalen.
Ik ben wel benieuwd, hè, want nu heb je die replica's allemaal, hè, van AliExpress uit China, kun je voor €15, en dan zie je het soms bijna niet, soms ook wel. Ik ben wel benieuwd of dat met Castore ook gelijk niet van echt te onderscheiden is. Of dat je echt zo Turkse Louis Vuitton, weet je wel. Ja. Waar gewoon een spelfout in staat of zo.
Wat ik een keer heb gehad, toen ik een shirtje van Bassa Sikoglu bestelde. Dat er ineens Bassa Sol Koglu, dat een I en L was. Dat was ook goed, hè?
Ik heb een keer Dat is lang geleden hoor. Dat was in de tijd van Peter Bos en Taument en naar die generatie. Toen had Feyenoord nog zo'n, weet je wel, dat gele, die gele F.
Ja, ja.
En dan niet geborduurd, maar echt erin geprint. Zeg maar die shirts. Volgens mij was dat toen ook Adidas. Doet er verder niet toe. En toen was mijn oom op vakantie geweest. Oom Jos, wel bekend natuurlijk bij een aantal luisteraars. Die was toen naar Spanje op vakantie geweest. Ik geloof Mallorca of zo. Dan kwam die terug. Ja, hartstikke lief. Had hij voor mij een Feyenoord shirt gekocht. En ik was toen nog jong. Dus echt een jaar of 7, 8. En ik had nog niet in de gaten. Ik had pas na weken door dat shirt. Nou, dat was zo ongelooflijk nep. Daar stond ook. Rotterdam boven en Feyenoord onder, hè, in het cirkeltje. En er stond een hele grote R in plaats van een F. Ja, dat was steengoed nep.
Ja, ja, dat is ook
goed. Als je het nep doet, dan ook nep. Weet je wel, probeer niet echt te doen.
Moeten wij nog wat plichtplegingen doen?
Zeker.
En volgens mij ben jij dan aan de beurt, hè Rob?
Ja, ik ga dan naar de Kijkerpool, want ook die mag ik deze week doen. Er zijn ontzettend veel punten verdiend. Heel veel in de 20 punten. Nou, we hebben wel eens mindere weken gehad. Vitesse was een goed voorbeeld. 28 punten. De weekwinnaar is Erwin Kammelbeek. En dat is een unieke prestatie. En waarom zeg ik dat? Omdat hij geëindigd is net boven de hele grote Rob van Elewoud.
Ja. Een hele grote.
Ik had 27 punten. Ik net stond me weer. Denk dat ik richting de top 30 ga toch weer. Het algemeen klassement. Dat is El Geffen. Die blijft de leider. Ja, volgens mij.
Wordels is nieuw, hè?
Herhalen we dat iedere week. Ja. Uit Zoetermeer. Nou, dus Jopie weer blij. De leider van het tussenklassement, dat is wel leuk, is Jason VDD. Maar die heeft 3 punten voorsprong slechts, en dat is weinig, op Freek, Kopskoen en Egert Houwer.
Ja, maar daar heeft dus weer niemand het volle pontje.
Nee, het volle pontje, maar dat is ook wel heel... Ja, maar
je hebt het gehoord, hè? Als dat gebeurt, dan gaan Robin en Jopie, ja, shirtless, hè, topless, gaan de auto van diegene wassen.
Ja, dan echt. Dan wil ik een keer die puntentelling van Jopie overnemen. En dan zorg ik dat iemand de maximale punten heeft.
Ja, ja, dat zou toch. Dat is geen gezicht natuurlijk. Maar goed.
Een soort Bella en Beest heb je dan eigenlijk. Hè? Ja. Maar goed. Tot zover, Kijkerpool.
Yes. Zou ik dan onze nieuwe Patreon gaan noemen?
Ja, man.
Welkom, Bartje Voetgolf Alkmaar.
Ja, goede reclame. Ik denk dat die Voetgolf Alkmaar doet, Bart.
Daar schijn je dus te kunnen voetgolven, hè? Dat is echt top.
Bij Bartje en Alkmaar.
Bij Bartje en Alkmaar, ja.
Hey,
ja,
trouwens, leuk. Hebben jullie het gehoord? Het schijnt dat je in Alkmaar bij Bartje kan voetgolven.
Nou, misschien als we ooit, hè, als Nederland weer echt helemaal van het slot gaat, we ooit weer eens wat heel leuks gaan doen met Kijkerpool luisteraars. Dan gaan we misschien wel richting het noorden, richting Alkmaar. Zou leuk zijn. Als jij nou ook, hè, goede reclame wil maken, hè, je hoort nu hoe het gaat, gratis even niks, nou ja. Niet helemaal, maar dan moet je Patreon worden en dat kan. Misha op
www.kijkerpool.nl. En dan zie je een kopje Patreon. Klik je erop. Aanmelden maar.
Klaar is Kees.
Nou, geweldig. Nou ja, volgens mij zijn wij ook helemaal klaar. Hebben we alles besproken van deze week. En gaan we de luisteraars tot ziens wensen. Nou, wat zeg ik? Tot luisters. Komende donderdag nemen we weer op. Tot dan, zou ik zeggen.
Tot donderdag.
Groetjes.